Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan allen die meeluisteren via de radio of die meekijken via ons YouTube-kanaal. Namens de kerkraad heb ik de volgende mededelingen voor u. In deze dienst gaat dominee Jacobij uit Kampen voor. Van harte welkom. Vanmiddag is er een themadienst met als thema Jezus is in de hemel. Hoe dan? U en jij bent hiervoor vanmiddag van harte uitgenodigd en een verzoek om uw Bijbel mee te nemen. Gisteren is er bij Jungi en Sungjung Kim een dochter geboren, een zusje van Noah en Knoa. Haar naam is Davida Kim. Moeder en dochter zijn gezond. We feliciteren de ouders van harte en wensen ze Gods zegen toe bij de opvoeding. De bloemen van vandaag gaan ter groet naar Michiel en Petra Mondria, burgemeester van Engelenweg 171. De bloemen worden weggebracht door Kees en Emmy Stuy. We dragen alle mensen die zorgen hebben, die ziek zijn, waar verdriet of eenzaamheid heerst of die lijden onder een verslaving op aan onze Heer. We bidden dat Hij hen bijstaat. Wilt u zelf ook voor deze mensen bidden in uw persoonlijk gebed? De kerkraad wens u een gezegende dienst toe.
Bijna? Ja, kijk eens aan. Nou, voor wie het nog niet gehoord had, goedemorgen ook van mijn kant. We gaan beginnen met een lied waarin we zingen dat elke nieuwe dag Gods trouw er voor ons is. Lied 381 uit het oude liedboek. 3 versen daarvan. Toen ik vanmorgen aan de ontbijttafel zat, toen probeerde mijn dochter zelf haar boterham te smeren. Maar we hadden echte boter, en die is een beetje harder dan gewone boter, van die namaakboter eigenlijk. En toen vroeg ze, papa, wil je me even helpen? Nou, dat wilde ik natuurlijk wel doen. Als iets moeilijk is, of als je ergens hulp bij nodig hebt, dan kun je om hulp vragen. En dat doen we aan het begin van een kerkdienst ook altijd. Dan vragen we of God ons wil helpen om deze dienst goed te laten zijn. En of die iedereen wil helpen die iets in deze kerkdienst doet. En dat doen we ook vanmorgen. We spreken uit dat we onze hulp verwachten van God. En ik weet niet of jullie de gewoonte hebben om erbij te gaan staan als je de gezondheid hebt. Maar dan kan dat. Luister maar. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In de naam van de God die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat waar hij mee begonnen is. En die God zegt dat er genade voor jou is en voor u. En vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, door het werk van de Heilige Geest. Amen. Het was de afgelopen week de gezinsschool kerkdienst in IJsselmuiden en Kampen. En daar sluiten we ook in deze dienst bij aan. Onder andere door een aantal liederen te zingen die ook op de school zijn geleerd. En dat geldt ook voor het lied wat we nu gaan zingen. Loof de Heere, alle gij volken. Het thema van de gezinsschoolkerkdienst is, van de gezinsschoolkerkweek was, in de voetsporen van Paulus. Dat betekent dat je eigenlijk een beetje waar Paulus heeft gelopen, dat je daar ook een beetje achteraan gaat. Dat is in de verhalen op school gebeurd. Dat gebeurt ook in de bijbellezing en de preek van vanmorgen. Het leek me wel mooi om als woorden van God voor ons leven, daarom ook een stukje te kiezen wat Paulus heeft geschreven. Het staat in de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 4, vers 4 tot en met 8. En ik lees dat in de Bijbel in gewone taal. Jullie moeten blij zijn, omdat jullie bij de Heer horen. Ik zeg nog eens, wees altijd blij. Laat iedereen merken dat jullie vriendelijk zijn. En bedenk goed, de Heer is dicht bij ons. Maak je geen zorgen. Maar vraag God alles wat je nodig hebt. Bid tot God, wat er ook gebeurt. Dank hem altijd. Dan zal God zijn vrede aan jullie geven. Dat is een vrede die geen mens ooit gekend heeft. Die vrede zal jullie gevoel en jullie gedachten beschermen tegen al het kwaad. Want jullie horen bij Jezus Christus. Nou, sommige oproepen uit dit stukje zijn best wel goed om te doen, denk ik. Hè? Laat iedereen merken dat je vriendelijk bent. Nou, dat willen we best wel proberen. Bidden als je iets nodig hebt. Dat lukt ook wel. Ik vind het zelf altijd wel heel moeilijk. Dat eerste. Om altijd blij te zijn. Soms voel je je eerder verdrietig of boos of teleurgesteld. Gelukkig mogen we God ook vragen of hij ons ook daarbij wil helpen. En dat gaan we doen met het zingen van een lied. lied 473. Ook dat kwam uit de GSK-map. Laat mijn leven toegewijd zijn aan uw eer. We zingen vers 1, 2, 9 en 10. Zullen we samen bidden of de Heilige Geest bij ons zal zijn, hier in de kerkzaal, thuis en ook in de kinderbijeenkomst zometeen. Vader in de hemel, dank u wel voor deze kerkdienst. Dank u wel dat we in een vrij land wonen. We kunnen overal naartoe. Door de week kunnen we naar school of naar het werk. En op zondag kunnen we naar de kerk. Niemand heeft ons tegengehouden. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor de Bijbel. Daarin kunnen we lezen over u en over de Heer Jezus. We hebben op school en ook thuis in deze week al veel kunnen lezen over Paulus. Over hoe hij door Jezus werd geroepen. Over de reizen die hij heeft gemaakt. En dat hij op allerlei plekken heeft verteld dat Jezus de redder is. Heere God, wij willen net als Paulus graag doen wat de Heere Jezus vraagt. Wilt u ons daarin helpen? Wilt u ons ook een goede kerkdienst geven? We gaan nog één keer lezen over Paulus. Wilt u ons helpen om daarnaar te luisteren? In de kerkzaal en ook in de eigen bijeenkomst van de kinderen? Wilt u ons helpen om de woorden niet alleen maar te horen voor de zondag, maar er ook wat mee te doen in de rest van de week. Daarvoor bidden we om uw Heilige Geest. Heilige Geest van God, wilt u erbij zijn in de kindernevendienst, in de kerkzaal en thuis? Wilt u iedereen helpen die een taak heeft? En wilt u ons allemaal helpen om goed mee te doen, ook als we niet een speciale taak hebben. Geef ons een goede kerkdienst, waarin u geëerd wordt. We vragen dat om Jezus wil. Amen. Nienke gaat ons meenemen in wat er in de afgelopen week op school is verteld over Paulus.
Zoals je ziet zijn er nu niet heel veel kinderen in de kerk. Want dat komt ook omdat de scholen, ook in een kerken die aan de scholen verbonden zijn, een dienst houden over Paulus. En ik hoop dat jullie straks ook meekomen. Vind ik wel gezellig. Willen jullie dat? Ja, fijn. Oké. Okay. Hey, we hebben het over Paulus gehad, hè, op school. Ja. En wat deed hij? Wat ging hij doen? Wat ging Paulus doen? Over wie ging hij vertellen? Over de Heer Jezus, hè? Ja, hij ging over de Heer Jezus vertellen. En ja, kom er gezellig bij, fijn. En hij ging hele verre reizen maken. Hij ging met de boot en hij ging met heel veel mensen praten. Maar niet iedereen vond dat fijn. Want de Joodse mensen, die wilden niet in de Heer Jezus geloven. En daarom werd Paulus ook gestuurd naar mensen die niet Joods waren. Naar mensen die in andere goden geloofden. Maar op een gegeven moment was hij klaar met zijn reizen en hij zei, ik moet naar Jeruzalem. En hij wist dat hij daar gevangen zou genomen worden. Want dat had een profeet verteld. Hij wist dat het daar niet goed zou gaan. En hij ging naar Jeruzalem en hij ging met de gemeente daar, ging vertellen over al zijn reizen en over wat de Heer Jezus en wat de Heilige Geest allemaal had gedaan bij alle mensen. Maar toen gingen de boze Joodse mensen, die waren heel erg boos op hem, want ze vonden het niet goed dat hij over de Heer Jezus vertelde. Dus ze stopten hem in de gevangenis. En ze wilden hem eigenlijk zelfs doodmaken. Maar daar stak een Romeinse generaal een stokje voor. Dat mag niet, want deze man die mag niet zomaar gedood worden. Dus hij werd in de gevangenis gezet. En hij kwam bij de ene hoge Romeinse meneer en dan ging hij vertellen over de Heer Jezus en over zijn leven, wat hij allemaal had gedaan. En hij ging naar een andere Romeinse meneer en toen zei hij, ja, hoor eens even, ik hoor helemaal niet in de gevangenis, ik heb helemaal niks verkeerds gedaan. Ik heb de Joodse wet niet overtreden, maar al helemaal niet de Romeinse wet. Ik ben helemaal niet tegen de keizer en dat wil ik aan de keizer zelf vertellen. Dat vonden ze wel een beetje gek. Moet deze meneer nou naar de keizer? Maar de Heilige Geest zorgde ervoor dat hij dat toch ging doen. Hij ging in de boot. En daar hebben jullie het verhaal over gehoord, hè? Want dat ging niet goed op de boot. Er kwam een grote storm. Ze waren heel lang in de storm op de zee. Wel meer dan 2 weken. En iedereen was heel bang. Maar een engel heeft aan Paulus verteld, ik wil dat jij naar de keizer gaat, Paulus. God wil dat jij naar de keizer gaat. Dus niemand van de boot zal doodgaan. Iedereen zal in Rome aankomen. En daar gaan we straks verder. Als het schip stuk gaat en de mensen overboord springen. Sommige mensen kunnen zwemmen. Andere mensen gaan drijven op planken, op wrakhout. En dan komen ze ergens aan. En daar gaan we straks het over hebben. Hier in de kerk. En daar in de kindernevendienst. En Paulus ging vertellen, hè, over de Heer Jezus. En hij zei tegen de mensen, ho, stop. Sta eens even stil. Dat gaan we nu ook zingen.
Beter in
verteld, heb ik ook nog een paar plaatjes uit de gezinsschool Kerkmap. Ik weet wel, ik begreep dat de Goede Herderkerk niet aan een specifieke basisschool gekoppeld is. En dat het ook wel de verwachting was dat de meeste kinderen wel ergens anders zouden zijn. Maar misschien zitten hier wel opa's en oma's van wie de kleinkinderen op de basisscholen in IJsselmuiden en Kampen zitten. En dan is het toch leuk om aan te sluiten bij wat je kleinkinderen deze week hebben gedaan. Dus ik ga er nog even kort doorheen in 4 afbeeldingen. Hier begon de gezinsschoolkerkweek in Handelingen 9. Paulus, die toen nog Saulus werd genoemd, vervolgde de christenen in Jeruzalem en in de omgeving. En als hij op een dag naar het noorden gaat, naar Damascus, om daar christenen gevangen te nemen, dan komt hij onderweg de Heer Jezus zelf tegen. Hij merkt dat doordat er een heel fel licht is en dan klinkt de stem: Saul, waarom vervolg je mij? Het gaat verder. Paulus komt tot geloof in de Heer Jezus. Hij gaat allerlei reizen maken om anderen van de Heer Jezus te vertellen. In de Bijbel staan 3 lange reizen die hij heeft gemaakt. En van één van die 3 reizen, de tweede reis, zat er ook een verhaal in de gezinsschoolkerkweek. Je kunt het lezen in Handelingen 16. Als Paulus in Filippi is. Hij vertelt daar van de Heer Jezus. En om een wonder dat hij doet, een bevrijding van een boze geest, komt hij in de gevangenis terecht. Hij wordt in de donkerste kerker gezet, met zijn voeten in het blok. Je zou verwachten, nou, die zit letterlijk en figuurlijk helemaal in de put. Maar midden in de nacht zingen Paulus en zijn vriend en helper Silas liederen voor God. En dat maakt zo'n indruk dat de gevangenbewaarder tot geloof komt. Ook daar komen mensen tot geloof in Jezus. Dat is de eerste plek in het huidige Europa waar dat gebeurt. Nog weer een poos later, mag hij naar de volgende inderdaad. Na een tussenstop in Jeruzalem gaat Paulus op reis naar het hart van de wereld, naar Rome. Om de keizer te vertellen van Jezus. Hij wordt op een schip gezet. En dat schip zet koers naar Rome. Alleen het komt in een storm terecht die 2 weken duurt. Het schip raakt uit koers. Niemand weet waar ze zijn. En uiteindelijk loopt het schip vast en het vergaat. Dat is het laatste plaatje. De mensen van het schip spoelen aan. En op dat moment weten ze nog helemaal niet waar ze zijn. Wat er dan gebeurt, dat lezen we uit Handelingen 28, vers 1 tot en met 10.
En dan moet je maar vertrouwen dat je veilig aankomt. Pas toen we veilig en wel aan land waren gekomen, hoorden we dat het eiland Malta heet. De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon vriendelijk. Ze verwelkomden ons en staken een vuur aan. En omdat het was gaan regenen en koud was, Paulus sprokkelde een grote bos dorhout en legde die op het vuur. Maar door de hitte kwam er een gifslang uitkruipen die zich in zijn hand vastbeet. Toen de Maltesers het beest aan zijn hand zagen hangen, zeiden ze tegen elkaar: die man is vast een moordenaar. Hij is aan de zee ontsnapt, maar Dieke wil niet dat hij blijft leven. Paulus schudde de slang echter van zich af en in het vuur en bleef volstrekt ongedeerd. De Maltesers verwachten dat zijn hand zou opzwellen of dat hij plotseling dood zou neervallen. Maar toen ze na geruime tijd zagen dat er nog steeds niets mankeerde, veranderden ze van mening en zeiden ze dat hij een god was. Niet ver daar vandaan lag een landgoed dat het eigendom was van de gouverneur van het eiland, een zekere Publius. Hij liet ons bij zich komen en onthaalde ons 3 dagen lang bijzonder gastvrij. Het geval wilde dat de vader van Publius ernstig ziek op bed lag, gekweld door koorts en buikloop. Paulus ging naar hem toe, legde hem onder gebed de handen op en genas hem. Daarna kwamen ook de andere zieken op het eiland naar hem toe en kregen hun gezondheid terug. Ze overlaadden ons met eerbewijzen en voorzagen ons bij ons vertrek van alles wat we nodig hadden. Tot zover.
In een van de psalmen gaat het ook over schepen die op en neer worden geslagen door de golven. En mensen die veilig aan land komen en weer opgelucht adem mogen halen. Dan gaan we het zingen, psalm 107, vers 12 en 13. Straks na de preek zingen we uit het nieuwe liedboek, lied 969, In Christus is nog West, nog Oost. Dat is een lied dat erover gaat dat het voor God niet belangrijk is op welke plek je in de wereld woont. Op alle plekken wil hij het goede nieuws van Jezus laten klinken en daardoor wordt de mensheid één. Lied 969 is het amenlied na de preek. Deze preek heb ik... Ik denk een jaar of 3, 4 geleden geschreven, nog in mijn vorige gemeente, Rijshout. En dat was toen in het kader van de Week van Gebed. En wat wel mooi is om nu te delen, is dat de handreiking die toen voor deze preek werd gedaan, is geschreven door christenen op Malta. Dus we hebben het over hoe het evangelie Malta bereikt. En de weerslag daarvan in deze preek is mede zo tot stand gekomen, omdat christenen uit Malta een handreiking bij dit Bijbelgedeelte hebben gegeven. En het thema verbindt die twee dingen van de Gezinsschool Kerkweek met Paulus mee op reis. En waar we dan zijn, op Malta. Met Paulus mee op reis, op Malta. Een paar jaar geleden vertelde iemand uit de kerk mij het volgende verhaal. We waren in Italië, onderweg naar onze vakantiebestemming. Midden in de bergen kwamen we alleen onbedoeld met onze auto op een weg terecht die op een bepaald punt niet meer veilig leek. De weg liep steil, kronkelend, langs bergkam omlaag. Het was zo smal dat er geen mogelijkheid was om te keren. Dus er zat niets anders op dan bang door te gaan. Het was heet en erg droog. En het was doodstil. We voelden ons bang en eenzaam. Plotseling kwamen er uit een wijngaard twee mensen aangelopen. Twee Servische gastarbeiders. Ze spraken een taal die we niet verstonden. We schrokken toen ze dichterbij kwamen. En extra waakzaam legden we onze waardevolle spullen onder de autostoelen. Je weet tenslotte maar nooit. Maar wat schaamden we ons even later diep over onze vooroordelen en onze angst. Want die wildvreemden, die hebben ons geholpen. Zij reden die weg wel vaker. Ze namen het stuur over en ze reden ons naar beneden. Ze hebben ons de rest van de rit zelfs naar de vakantiebestemming begeleid. Ze waren buitengewoon vriendelijk. We hebben God ervoor gedankt. Voor ons waren die buitenlanders engelen. Ze brachten hulp die we dankbaar hebben aanvaard als hulp van boven. Tot zover het verhaal van iemand uit die kerk in Rijshout. Buitengewone vriendelijkheid. Schaamte over je vooroordelen. En dankbaar hulp van mensen als hulp van boven ontvangen. Dat is precies wat er ook in Handelingen 28 gebeurt, nadat Paulus schipbreuk heeft geleden en op Malta aanspoelt. De gebeurtenissen die we net hebben gelezen gebeuren rond het jaar 60 na Christus op het eiland Malta. En het draait allemaal om Paulus en zijn reisgezelschap. Paulus was een zendeling, iemand die rondtrok om het goede nieuws van Jezus' dood en opstanding bekend te maken op plekken waar het nog niet had geklonken. Inmiddels, Nienke zei het al, is hij om zijn geloof in Jezus gevangen genomen. Alleen, dat weerhoudt hem er niet van om hoog spel te spelen, hoog in te zetten. Paulus wil het evangelie vertellen aan de keizer. Hij hoopt dat de keizer zelf zijn proces wil leiden om zo de kans te krijgen om te vertellen van Jezus. Voor de machtigste man van de wereld van toen. Paulus heeft op zijn reis een heel gezelschap om zich heen. Een paar soldaten die hem bewaken. Een paar medestanders, waaronder de arts Lucas. Lucas heeft ook dit verhaal later opgeschreven. En dan voeren ze dan met een schip onderweg naar Rome. Maar door een woeste storm leidde de opvarende schipbreuk. Het schip belandt in vreselijk noodweer. Het raakt uit koers en het vergaat. Maar wat een wonder. Geen van de opvarenden sterft. Allemaal spoelen ze aan op een voor hen nog onbekend eiland, Malta. En daar zat niemand van hen op te wachten. Lucas maakt in hoe hij deze gebeurtenissen opschrijft zijn eigen vooroordelen duidelijk. In de vertaling van de NBV is dat niet meer zo zichtbaar. Daar is toch voor het wat politiek correcte de plaatselijke bevolking gekozen. Als vertaling van die mensen daar. Maar Lucas gebruikt een veel neerbuigender woord. Barbaren. Of zoals het toen moet hebben geklonken, brabbelaars. Mensen die geen Grieks of Latijn spraken, de twee standaardtalen van toen. Ze brabbelden een of ander onverstaanbaar dialect. En ze hadden een of ander primitief geloof met een wraakgodin, Dike. Ze draaien ook om als een blaadje aan de boom als er iets bijzonders gebeurt. Achterhaalde religie. Op Malta, het spat van het papier af, daar was niks te vinden. Niks te halen ook. Een irritante hindernis onderweg naar Rome. Daar moest het naartoe, naar het hart van de wereld, naar de keizer. Niet naar dit achtergebleven gebied. Bij een stel onderontwikkelde primitieve heidenen. Alleen, lijnrecht tegen hun angsten en hun vooroordelen in, blijken die primitievelingen buitengewoon vriendelijk en gastvrij. Lucas gebruikt een overdreven uitdrukking. Buitengewoon gastvrij. Buitengewoon. Ver boven verwachting. Ze maken een vuur voor de tot op het bot verkleumde drenkelingen. Ze werden vriendelijk welkom geheten. En even later wordt verteld dat zelfs de gouverneur van het eiland, de leider, Publius, zich ook buitengewoon gastvrij opstelt. De drenkelingen mogen verblijven in zijn paleis. Ziet voor je? Een stel modderige, smerige, klamme bootvluchtelingen die in het kader van de spreidingswet op paleis Huis ten Bosch worden ontvangen door de koning. Blubbersporen achterlatend op de marmeren vloer. De mooie tapijten en de stoelkussens kleddenat. Buitengewone vriendelijkheid. En dat terwijl de eilandbewoners denken dat ze met criminelen te maken hebben. Kijk maar in vers 4. In eerste instantie denken de plaatselijke bewoners dat Paulus een moordenaar is. Niet zo gek natuurlijk, want er spoelt iemand aan die door soldaten bewaakt wordt. Dat was vast een oordeel van de wraakgoden, die schipbreuk. Karma zouden wij het nu noemen. Pas nadat Paulus de beet van een giftige slang overleeft, draaien de bewoners als een blaadje aan de boom om. Maar ook daarvoor al, die buitengewone gastvrijheid was er ook voor iemand die de doodstraf verdiende. Wat zijn die mensen van Malta mooie mensen. Paulus, Lucas en hun reisgenoten worden door die buitengewone vriendelijkheid gedwongen om hun vooroordelen bij te stellen. Die barbaarse inwoners van Malta blijken hier instrumenten in Gods hand. Door hen wordt Gods zorg voor Paulus en zijn reisgezelschap zichtbaar. Deze mensen doen wat God doet. Mensen onvoorwaardelijk aanvaarden en liefhebben. Ook mensen van buiten de kerk kunnen dat. Soms misschien wel beter dan mensen binnen de kerk. Nou, maar eerlijk zijn. Soms zijn mensen die God en Jezus niet kennen nog vriendelijker dan mensen die God en Jezus wel kennen. Dat is ook in de kerk soms echte acceptatie en verdraagzaamheid ver te zoeken. Mensen die anders zijn worden weggekeken of doodgezwegen. Echte acceptatie van mensen, bijvoorbeeld mensen met een andere geaardheid, is lang niet altijd realiteit. En ook in de kerk staan mensen soms letterlijk en figuurlijk in de kou, omdat het egoïsme niet aan kerkmensen voorbij gaat, ook aan mijzelf niet. In de samenleving zijn christenen en niet-christenen op zijn minst even behulpzaam. Misschien zijn niet-gelovigen soms wel behulpzamer. Ik zei al, ik maakte deze preek in mijn vorige gemeente, Rijsehout. Klein dorpje onder de rook van Schiphol. Van het dorp was nog geen 10% van de inwoners kerkelijk betrokken. Als je ging kijken wat er in het dorp gebeurde om kwetsbare mensen te helpen, dan was bij wat daar gebeurde het percentage christenen nog lager dan die 10%. De buurtbus, de enige vorm van openbaar vervoer, en de voedselbank werden vooral draaiende gehouden door mensen van buiten de kerk. De grootste bijdrage voor het kerstdiner voor statushouders kwam van een niet-gelovige supermarkteigenaar. En als je over straat liep, dan groette de asielzoeker jou veel hartelijker dan dat ik hem groette. Niet-gelovigen kunnen ook handen en voeten van God zijn in deze wereld. Net zo goed als gelovigen. En dat merken ook Paulus en zijn reisgezelschap. Paulus, Lucas en hun reisgenoten worden opgeroepen om die buitengewone vriendelijkheid te ontvangen als geschenk van God zelf. Eerst ontvangen. Paulus en zijn reisgezelschap krijgen op Malta alles wat ze nodig hebben. Niet eventjes, maar 3 maanden lang. 3 maanden lang genieten Paulus en zijn vrienden van het goede leven op Malta. Ze doen wat Jezus had opgedragen in Lucas 10. Ik zal daar straks nog wel meer over vertellen. Jezus zegt, als er ergens vredelievende mensen wonen, blijf er dan. Eet en drink wat men je aanbiedt. Het goede dat mensen je aanbieden, ontvangen als een geschenk van God zelf. Ontvangen als eerste. En pas daarna komt het moment dat Paulus en zijn reisgenoten ook vriendelijkheid terugbewijzen. Paulus geeft twee dingen. Hij gebruikt zijn gave van gebedsgenezing om zieken op het eiland beter te maken. En hij verkondigt het goede nieuws van Jezus. Het staat er niet expliciet bij in Handelingen 28, maar de katholieke traditie heeft het overgeleverd. De katholieke kerk op Malta viert elk jaar op 10 februari de schipbreuk van Paulus. Want dat moment markeert voor hen het moment dat het evangelie hun eiland bereikte. Zo gaat het in het geloof. Eerst ontvangen van God en van mensen. En dan geven. Maar wat moeten wij er nou mee? Met dat verhaal van zo'n 2000 jaar geleden. Er is veel veranderd. Maar sommige dingen zijn precies hetzelfde als in de tijd van Paulus en Lucas en hun reisgezelschap. Eerst leren ontvangen. Dat vind ik in ieder geval wel moeilijk. Het is toch veel makkelijker om een helpende hand te bieden dan om een helpende hand aan te nemen. Zeker christenen hebben de neiging om vooral uit te willen delen. Soms met oprechte bedoelingen. Om in deze wereld Jezus' liefde zichtbaar te maken. Wat mooi. Om het evangelie niet alleen met woorden, maar ook met daden te brengen. Ik betrap me er zelf wel eens op dat als ik daarmee bezig ben, dat mijn motieven ook wel eens dubieuzer zijn. Een soort afkopen of goedmaken van een schuldgevoel dat je zo weinig doet met je geloof in deze wereld. Het gezien willen worden. Kijk eens hoe goed ik met mijn geloof bezig ben. Ik leid toch gewoon een stuk beter leven dan die buitenlanders die alleen maar willen profiteren. Ik zet me tenminste in. Deze geschiedenis zet ons even stil. En maakt duidelijk dat Jezus Christus ook werkzaam is in en door anderen. Niet alleen door ons. Niet alleen in ons, maar ook door anderen. Zien we dat? Durven we dat ook aan? Om te erkennen dat God ook werkt in mensen van buiten de kerk. En dat God dat misschien op een bepaalde manier ook wel moet. Omdat mensen in de kerk, jij en ik, het nogal eens laten afweten in onze gehoorzaamheid aan Jezus. Willen wij van andere mensen ontvangen? Juist van mensen die anders zijn dan wij. Kun je en wil je je vooroordelen opzij zetten? En vriendelijkheid van anderen ontvangen als vriendelijkheid van God zelf? Ook als het niet gelovigen zijn. Of mensen die een andere taal spreken. Of die een andere cultuur hebben dan jij. Durf je over je angst heen te stappen en je vooroordelen? Laten we maar eerlijk zijn. Dat is verdraaid lastig. Je trots opzij zetten. Je vooroordelen, je hoogmoed. Of soms zelfs erkennen dat je hulp nodig hebt. En je openstellen voor iemand anders. Dat is best een opgave. Wil je dat? Wil je allereerst leren om vriendelijkheid te ontvangen? Dat is voluit christelijk. Jezus roept daar ook toe op. Ik noemde net al Lucas 10. Daar stuurt Jezus 72 leerlingen erop uit om van hem te vertellen. En ze krijgen een gerichte instructie mee. Ze mogen op hun reis eten wat mensen hen aanbieden. Ze mogen overnachten daar waar ze welkom zijn. En daar vertellen van Jezus. Vriendelijkheid ontvangen. Ontvangen als zorg van God voor jou. In die ander komt God naar je toe en hij zegt tegen u en tegen jou: ik heb het goede met je voor. Ontvang mijn goedheid. Ook al had je die misschien niet uit deze hoek verwacht. Dat is niet alleen de weg die Jezus wees. Het is ook een stukje van de weg die Jezus zelf ging. Hij heeft 3 jaar op deze aarde rondgelopen. En in die tijd was er een kring van vooral vrouwen die voor hem en zijn leerlingen zorgden. Ik stel me dan zo voor dat zij het eten regelden en de slaapplaatsen. Dat ze de kleding wasten. Jezus zelf heeft ook vriendelijkheid ontvangen. Dat mag dus. En ja, natuurlijk. We worden dan ook opgeroepen om zelf vrijgevig te zijn. Om net als de mensen die goed voor ons zijn, goed en vrijgevig te zijn voor de mensen om ons heen. Voor de mensen die dat nodig hebben. En dan niet alleen de mensen die op ons lijken, maar ook de mensen van wie de taal, de cultuur of het geloof vreemd is. Bootvluchtelingen die net als Paulus op de stranden aanspoelen. Mensen die net als Paulus onterecht gevangen zitten of gevangen worden gehouden in onrechtvaardige structuren. Migranten op de vlucht voor oorlog, armoede of klimaatverandering. Zijn wij buitengewoon vriendelijk voor hen? Betonen jij en ik hen Christus liefde? Doen wij, zoals die inwoners van Malta, zoals Jezus en zoals Paulus, dat wat we hebben ontvangen, onze gaven en talenten, zetten we die in? Ook voor degenen die anders zijn dan wij? En als de situatie toelaat, vertel je dan ook van Jezus als je redder en Heer? Ga vanmorgen in de voetsporen van Paulus. Zet je vooroordelen opzij. Leer vriendelijkheid van mensen te ontvangen als vriendelijkheid van God zelf. En deel uit van wat je zelf ontvangen hebt. Dan doe je wat Jezus deed in zijn leven op aarde. Dan leef je in navolging van hem. Amen.
Thank you.
Fijn dat jullie weer terug zijn. Ik hoop dat jullie het goed hebben gehad. We hebben het in ieder geval over hetzelfde gedeelte gehad. Het is wel niet helemaal een gezinsschoolkerkdienst vandaag. Maar ik dacht, het is wel mooi om iets te doen wat in de gezinsschoolkerkdiensten ook gebeurt. Dat is om te bidden voor de kinderen, voor de gezinnen en voor de scholen. Dus dat gaan we zo doen. We gaan bidden voor kinderen, onderwijzend personeel en ondersteunend personeel en de gezinnen. We gaan ook bidden voor twee mensen in het bijzonder, of twee gezinnen, families uit het midden van de Goede Herderkerk. We danken voor de geboorte van Davida bij Chungi en Songun. Wat bijzonder. Na toch wel eerdere zorgen tijdens de zwangerschap, dat Chungi kon verwoorden dat het met moeder en dochter goed gaat. Daar gaan we de Heere God voor bedanken. Er is ook gevraagd om te bidden voor broeder Hein de Lange, want hij kreeg verdrietige uitslagen te verwerken. Ik weet niet of u er bent. Ja, dat is een hele klap. Mag ik het hardop noemen? De kanker is terug. En daarom bidden we om kracht van de Heer voor u. Ook met alles wat u al te dragen hebt. We bidden ook voor de themadienst van vanmiddag. Laten we bidden en danken. Vader in de hemel. Dank u wel dat u voor mensen zorgt. U zorgde voor Paulus en zijn reisgenoten toen ze aanspoelden op Malta. U redde hen uit het water. En er waren op Malta ontzettend vriendelijke mensen die voor Paulus zorgden. Ze geloofden niet in u, maar ze lieten wel iets van uw goedheid merken aan Paulus. Help ons om ook te zien hoe u door andere mensen heen voor ons zorgt. Gelovige mensen, maar ook niet-gelovige mensen. Help ons om goedheid en vriendelijkheid van andere mensen te ontvangen. En ook om daarvoor u te bedanken. En wilt u ons ook helpen om zelf goed te zijn? Voor iedereen in onze omgeving. Voor mensen die we aardig vinden, maar ook voor mensen die we vreemd vinden. Of zelfs stom. Heere God, we bidden vandaag voor alle schoolkinderen uit IJsselmuiden en omgeving. We bidden voor de kinderen die hier zijn, maar ook voor de kinderen die ergens anders zijn. In een van de andere kerken misschien wel. Wilt u voor ons allemaal zorgen? Wilt u ons helpen in wat we moeten leren op school? Wilt u ons helpen als we dat moeilijk vinden? Wilt u ons helpen om aardig te zijn voor onze klasgenoten? Voor onze vrienden en vriendinnen? Maar ook voor de kinderen met wie we niet zoveel omgaan. Dank u wel voor meesters en juffen en stagiaires. Dank u wel voor alles wat ze ons leren. Dank u wel voor alle andere mensen die op school werken. Medewerkers en vrijwilligers. We bidden voor hen allemaal. Wilt u hen zegenen in hun werk? We bidden voor de vaders en moeders en onze broers en zussen. Dank u wel dat onze vaders en moeders voor ons willen zorgen. Onze gezinnen zijn wel heel verschillend, Heere God. Sommige ouders zijn bij elkaar, anderen zijn uit elkaar. Sommige van ons hebben broers en zussen en anderen zijn enig kind. U kent ons en u kent ook ons gezin. Wilt u ons zegenen en ons helpen om in ons gezin van elkaar te houden en voor elkaar te zorgen? We danken en bidden speciaal voor de familie Kim. Dank u wel dat Davida geboren is in het gezin van Chungi en Songun en Noah en Kenoa. Heere God, we zijn u dankbaar voor de woorden van Chungi. Dat moeder en kind het goed maken. Wat bijzonder, na eerdere zorgen. We bidden ook of u voor Davida wilt blijven zorgen. En of u het gezin een goede tijd met elkaar wilt geven. Heere God, vreugde en verdriet liggen soms heel dicht bij elkaar. We leggen het verdriet voor u neer van onze broeder Hein de Lange. Om het verdrietige bericht dat de kanker weer terug is. Wat een domper. Heere God, wees heel dichtbij. Geef alstublieft kracht, troost en nabijheid. Help onze broeder en alle mensen die om hem geven. Om dit bericht te dragen. En ga stap voor stap mee. Heere God, we bidden voor de rest van deze dag. We bidden voor de themadienst van vanmiddag. Wilt u ook dat een goede dienst laten zijn? En wilt u ons allemaal uw zegen geven in de week die komt? Vragen dat om Jezus wil. Amen. Ik heb eigenlijk helemaal niet gehoord waar de collecte voor bestemd is, maar dat heeft vast van tevoren op het scherm gezet. Ah, kijk eens aan. Saved by het scherm. Voor de diaconie en voor de kerk. En er is een moment om dat hier in de dienst te doen of thuis even. Daarna zingen we ons laatste lied en dat is een opwekkingslied. God van licht, leid mij door het donker, veilig naar de kust. Een mooie afsluiter bij dit Bijbelgedeelte, maar ook voor deze dienst. Opwekking 807 na het collectemoment voor diaconie en kerk. In zijn liefde reist hij mee. Ontvang de zegen van God, want hij wil met je meegaan. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God, onze Vader. En de verbondenheid met de Heilige Geest. Zij en blijven met jullie allemaal. Amen.
Ik ben verjaardag.